Het gaat dus in de preek over de wapenrusting van God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De wapenrusting van God. Ik dacht, het is op zich wel aardig om het plaatje erbij te hebben. En tegelijk zit daar misschien nou net ook wel weer het probleem. Want als we dat plaatje bekijken, dan zien we daar inderdaad een Romeinse krijger, een soldaat van 2000 jaar geleden. En dan worden we direct met de neus op de feiten gedrukt. Wapens. Geweld. En natuurlijk, dan gaat het over de wapenrusting van God vanavond. Dan noemen we dat ook wel geestelijke wapenrusting, maar toch. We hebben al zoveel met geweld te maken. Wie de computer aanzet en een computerspelletje wel eens speelt, of de tv aandoet, voortdurend geweld. Niet alleen fysiek geweld, ook verbaal, ook met woorden. Het gaat er soms hard, keihard aan toe. En dan hoeft er nog niet eens een vloek te zijn gevallen, zelfs dat nog niet eens. Ook woorden kunnen pijn doen. Woorden kunnen kwetsen. Een paar weken geleden tijdens de verkiezingen had ik wel eens de neiging om wat dat betreft de televisie maar uit te zetten. Schreeuwen. Hard schreeuwen soms. Tegen elkaar. Niet luisteren. Ook dat kan dodelijk zijn. Maar zelfs als we kijken naar het fysieke geweld, dan houdt het niet op. Een jongere die 18 jaar wordt, heeft in zijn leven tot op dat moment op de televisie, zo hebben ze berekend, meer dan 13.000 doden zien vallen. Dat is nogal wat. Daardoor denk ik dat wij misschien meer dan vorige generaties voorzichtig zijn. Voorzichtig als het gaat om geweld, voorzichtig als het gaat om wapens, voorzichtig als om alles wat maar een beetje die kant op gaat. Mensen zijn al vaak genoeg om het minst of geringste opgefokt. Verdraagzaamheid neemt eerder af dan toe. Hoe harder we erom roepen, hoe minder het wordt. Zo lijkt het wel eens. Tegelijk, een christen, een gelovige, heeft met enige regelmaat te maken. Misschien niet direct met geweld, maar dan toch met de nodige worstelingen, de nodige aanvechting. Neem nou bijvoorbeeld die conducteur in Amsterdam, een Koptisch christen die al 10 jaar lang ook op zijn werk een kruisje droeg en de rechter verbood het. Het zou te gevaarlijk zijn en misschien is dat nog wel waar ook, maar toch een verbod. Hij zelf wilde het risico nemen. Wat doe je dan? Hoe reageer je daarop? Of wat doe je als je bij jezelf ontdekt dat toch de onverschilligheid ten aanzien van het geloof, ten aanzien van de Heere God, ten aanzien van de kerk, als die heel langzaam toeneemt? Je merkt het eigenlijk niet eens. Van de ene op de andere dag eigenlijk geen verschil. Maar heel langzaam merk je, het betekent minder. Het bepaalt mijn keuzes minder, mijn dagelijks ritme minder. Heel langzaam. Wat doe je dan? Wat doet een christen dan? Zo komen we dan bij de tekst van vanavond. Als het gaat over de wapenrusting God, waarom heb je die dan nodig? Paulus begint dat te beschrijven in het begin. Hij zegt, en zo staat dan ook in het Nieuwe Bijbelvertaling boven dit gedeelte, stand houden, houd stand. Dat is inderdaad een van de trefwoorden die we hier tegenkomen, staande blijven. staande blijven tegen de verleidingen, tegen de listen, de streken van de duivel. Dat maakt het niet direct makkelijker. Listen, streken van de duivel. Is er dan zoiets als een duivel? Blijkbaar. Blijkbaar. Wel belangrijk, denk ik, om dat ook niet te groot te maken. Soms gebeurt dat ook. Dan wordt over de duivel gesproken als over God. Ja, dat moet nu net niet. Waar de Heere God in de Bijbel een gezicht krijgt, een gezicht in Jezus Christus, daar krijgt de duivel in de Bijbel geen gezicht. In het beste geval is het gezicht van de duivel een slang. Dat alleen al betekent dat natuurlijk de duivel van een volstrekt andere orde is dan de Heere God. En we zeggen in de apostolische geloofsbelijdenis ook vanavond, hè, ik geloof in God, maar in de geloofsbelijdenis staat nergens, ook niet in een nootje ergens onderin, ik geloof in de duivel. Nee, voorop staat het positief. Voorop staat God zelf. Hij is het grote ja. En dat daar ook nog een nee is. De Bijbel zal het in de verste verte niet ontkennen, want daarmee zouden we de ernst van het kwaad ontkennen. Maar dat is van een andere orde. Toch, Paulus maakt natuurlijk ons wel duidelijk hoe dat dan ook precies zit met die duivel. Er zijn machten in het wezen, in het menselijk leven werkzaam, waarop wij geen vat hebben. We zouden dat misschien wel willen, maar we hebben het gewoonweg niet. En Paulus zegt dan ook, het zijn niet vlees en bloed die tegen u strijden, waarmee u worstelt. Niet vlees en bloed, geen mensen. Dat wil dus zeggen, ook al overkomt je iets, zoals die Koptisch christen in Amsterdam voor de rechter, ook al zegt de rechter, spreekt die uit, geen kruisje meer dragen, mag niet, kan niet, moet niet. Wees geduldig met mensen. Wees geduldig met zo'n rechter. En op de achtergrond hoor ik de Heer Jezus zelf zeggen, zij weten niet wat ze doen. Daar zit ook iets van troost in. Troost in die zin dat we ons vooral niet moeten verliezen in boosheid, dat we ons niet moeten verliezen in de haat op een mens. Dat helpt niet. Dat is vechten tegen de bierkaai, of misschien moet je zeggen gewoon vechten tegen de verkeerde. Niet vlees en bloed. Dat relativeert. Dat werpt ons tegelijk ook op onszelf terug. Wat dan? Wat doet de duivel? Wat doet letterlijk, dat zal u niet voor het eerst horen als ik dat zeg, hè, wat doet degene die uiteenwerpt? Zoiets staat er letterlijk bij de duivel. Degene die uiteenwerpt. Nou, zoveel is natuurlijk wel duidelijk. Hij haalt mensen bij God weg. Hij probeert mensen bij hun geloof, bij zichzelf weg te halen, bij hun medemens weg te halen. De duivel probeert bevordering te verwijderen. Verwijdering te bevorderen. Dat zien we al in het boek Genesis. In het boek van het begin. In het boek van de beginselen. Ik zeg wel eens, het boek Genesis is eigenlijk in die zin een prachtig boek. Je zou misschien zelfs zeggen, de eerste hoofdstukken van Genesis, daar wordt eigenlijk al in hele grote verfstreken, wordt uitgeschetst, wordt geschetst hoe de wereld in elkaar zit en hoe de Heere God met deze wereld wenst om te gaan. En wat er in deze wereld aan menselijk leed, maar ook aan duivelse machten zichtbaar wordt. In dat boek van het begin, in het boek van de beginselen, daar zegt God tegen de mens, royaal en ruim, van alle bomen mag je eten, van alle bomen, behalve van die één. En wat zegt de duivel dan? Wat zegt de duivel dan? Heeft God niet gezegd dat je van geen enkele boom mag eten? De duivel klaagt aan en zegt, zie je wel, God dat is de God van het opgeheven vingertje. God dat is degene inderdaad van onze stoutste dromen, namelijk diegene die alleen maar nee kan zeggen, die alleen maar zijn vingertje op kan heffen. Dat is het beeld dat de duivel wenst te vestigen. Dat is het beeld dat de duivel wil geven van God. Een karikatuur natuurlijk. Maar helaas, helaas, wij mensen, we zijn gevoelig voor dat soort karikaturen. Wij denken gemakshalve vaak ook maar in karikaturen. Dat is veel simpeler dan denken in nuances. In kleine verschillen. Een karikatuur. En zo drijft de duivel een wig tussen de vrouw en haar man. Zo drijft de duivel een wig tussen God en mens. Hij splijt. Hij verwart. Hij zorgt voor onzekerheid. Zo gaat dat. Het begint met een leugentje om bestwil. Een klein leugentje maar. En zoals het gezegde ook zegt, een leugentje om bestwil. Wiens beste wil, dat is nog maar de vraag, maar een leugentje om bestwil. Maar voordat je het weet, komt van het een het ander en raak je verstrikt in een web met leugens. Hetzelfde kan gebeuren met bidden. Je bidt intens. Er zijn momenten dat je een diepe vrede ervaart, maar op een of andere manier begint het langzaam te versloffen. Je laat het wel eens achterwege. Je vergeet het wel eens. Je vergeet het wel eens bewust. De intensiteit neemt af en heel langzaam is dat zo'n verleiding, ja, dat het geloof aan het vervliegen is. Verdwijnt. Bekleed u dan met de wapenrusting van God. Dat is wat Paulus ons voorhoudt. Bekleed u dan met de wapenrusting van God. En dan raken we in de Efezebrief hele diepe verbanden. Want eerder zegt Paulus in dezelfde brief, bekleed u met de nieuwe mens. Evenzo bekleden, maar bekleden met de nieuwe mens. En met die nieuwe mens wordt in de eerste plaats en vooral Jezus Christus bedoeld. Dat maakt natuurlijk wel duidelijk dat die wapenrusting die wij voor ogen hebben, de wapenrusting van het plaatje van vanavond, dat ons dat eigenlijk tegelijk helemaal op het verkeerde been zet. Niet alleen vanwege het geweld dat we maar liever wat verder buiten de deur houden. Niet alleen vanwege de ernst die we misschien soms ook maar wat liever buiten de deur houden. Maar vooral omdat dit plaatje een vertekening is. Omdat Paulus dit plaatje als het ware plakt, of ik moet het omgekeerd eigenlijk zeggen, Paulus plakt het plaatje van Jezus Christus op dat beeld dat mensen hebben van een krijger, van een soldaat. Het beeld van Jezus Christus gaat hier als het ware overheen. Wie naar het zwaard grijpt, zo zegt Jezus zelf, die zal door het zwaard omkomen. En over hem wordt gezegd, hij werd mishandeld, maar verzette zich niet. Hij deed zijn mond niet open. En waar de duivel scheiding brengt, daar vertelt Paulus juist over hem, over Jezus, als diegene die bij elkaar brengt, die één maakt. Jood en Griek, dat is een verschil waar wij misschien heden ten dagen niet echt van opkijken, Joden en Grieken, maar dat was een fundamenteel probleem in de eerste christengemeente. Joden-christenen, heiden-christenen, heel verschillende invalshoeken, heel verschillende mensen, mensen die elkaar vaak niet begrepen. En dan zegt Paulus, Jezus slaat een brug tussen deze twee groepen. Hij verbindt. We zouden misschien heden ten dagen zeggen, bijvoorbeeld toch wel het vaak heel geregeld toch voorkomende verschil tussen jongeren en ouderen in de gemeente. En aan de ene kant best Een poging om elkaar te begrijpen, een poging tot begrip, maar tegelijkertijd lijkt het soms ook wel of het verschillende werelden zijn. We zaten hierheen in de auto en hadden we een of andere zender aanstaan met allemaal jongere mensen over business en allerlei zaken en allerlei Engelse termen erdoorheen, lachwekkend voor mijn gevoel bijna, maar het is wel een wereld. Een wereld die inderdaad niet de mijne is of die heel ver van de mijne afstaat. En wat zegt het evangelie nu ten diepste? Geen scheiding, dat denken wij dan wel. En we leggen ons er misschien bijna bij neer, die mensen van dat radioprogramma, een andere wereld. Maar nee, wat is de intentie van Jezus Christus? Dat is dat die twee met elkaar verbonden worden. Dat wij ons ergens buiten opstellen, dat wij ons niet binnen de muren van deze kerk opsluiten. Maar dat is juist dat wij alle kanten op bruggen slaan. En dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk ook als alleen we al kijken naar de basis van het evangelie. Als we kijken naar de verzoening die Jezus in zijn leven, in zijn lijden en sterven tot stand brengt. Denk er maar eens over na. Wat het kost als u met iemand waar u toch misschien het moeilijk mee hebt, misschien zelfs een hekel aan hebt, als iemand boos is, gekwetst, of als u dat zelf bent, wat er dan niet allemaal moet gebeuren om weer een brug te slaan, om dat te helen. Nu, als we daar alleen al over nadenken, als mensen, als gewone mensen, dan beseffen we misschien iets van het gewicht van de verzoening van Jezus Christus als hij wegdraagt de zonden van deze wereld. Dat wat tussen God en ons instaat. Dan die wapenrusting. Een ontwapenend beeld. Als wij denken aan Jezus Christus. Als we zijn plaatje er als het ware overheen leggen. Het heeft misschien iets van het harnas van Saul dat David gaat dragen. Dat is voor David groot. David begrijpt daar helemaal niks van. Hij voelt zich er ongelukkig in, onhandig. En het zou ook best wel eens kunnen zijn dat wij ons in deze wapenrusting van God, als we werkelijk gaan beseffen van wat die wapenrusting van God is, als we die gaan dragen. Het is niet, en dan moet ik eerlijk zijn, zo ben ik eigenlijk ook aan de tekst begonnen van God. Dat is eigenlijk wel mooie teksten, praktische preek waarin ik de mensen zo een aantal dingen kan voorhouden misschien over hoe je in het leven staat vandaag de dag. Maar helaas, in zekere zin zit het net allemaal iets anders. Dat is het weerbarstige van deze tekst. We kijken naar de gordel, om dan te kijken naar die eerste onderdeel van die wapenrusting. De gordel die was bedoeld inderdaad om aan te gorden. Hè? Omgord u met de waarheid, zo zegt Paulus. En waarom was die gordel nu zo belangrijk? Nu, mensen hadden een onderkleed, dat was meestal een heel ruim kleed. Je kunt er misschien wel iets bij voorstellen zoals een toga, maar mogelijk nog wel ruimer aan alle kanten. En dat ruime kleed, misschien soms ook wel wat te lange kleed, als je daar natuurlijk mee ging lopen of mee moest rennen of in moest bewegen, dan had dat in de ene kant voordelen, heel ruim, maar tegelijkertijd lag je ook zomaar over, struikelde je zomaar over de zoom of over je eigen voet. Met andere woorden, je moest zo'n royaal onderkleed, moest je een gordel bijdragen. Je moest dat kleed omhoog houden, zodat je je kon bewegen, zodat je kon werken, zodat je aan de slag kon gaan. En dan is de voorbereiding, want dan is er natuurlijk van een strijd nog niet sprake, dan is de voorbereiding dat je je omgordt met de waarheid. De waarheid. Wat is dat? De waarheid. Kunnen we heel lang met elkaar over praten, ook over filosoferen. Maar ik denk dat als Paulus hier spreekt over de waarheid, dan kan hij het maar over één hebben. Dan kan hij het uitsluitend hebben over Jezus Christus, over zijn woorden, over zijn daden, over zijn lijden en sterven voor ons. Daar begint het mee. Dat we dat beseffen, dat we daarmee ons eigen kleed als het ware intomen. Dat zouden we misschien vanuit onszelf niet doen. We hebben toch zelf ook het nodige in te brengen. Maar nee, je moet je omgorden, dat kleed moet je klein maken. Je moet dat werkzaam maken. En het verwijst naar de waarheid in Jezus Christus. Dat is het eerste. Het tweede, het harnas. Het harnas, dat zit ons heel dicht op de huid. Dat zit ons heel dicht op het hart. Het beschermt de wekere delen, het beschermt de essentiële onderdelen van het menselijk lichaam. En dan zegt Paulus, je moet het harnas van de gerechtigheid aantrekken. Gerechtigheid. Ja, wat is nou gerechtigheid? Allemaal van die grote woorden, net als waarheid. Nou, gerechtigheid zou je kunnen zeggen. Gerechtigheid, dat is dat je dat doet wat van je verwacht wordt. Op het juiste moment en op de juiste plaats ook. Niet meer, niet minder. Nou, dat is mooi natuurlijk. Gerechtigheid. Nou zijn er wel mensen die zeggen, ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel. Groot rechtvaardigheidsgevoel. Maar als je dan met ze doorpraat, dan blijkt dat vaak toch een soort van rechtvaardigheidsgevoel te zijn. Er zijn er, de goeden niet te nagesproken, die inderdaad dan echt altijd voor anderen opkomen. Maar heel vaak zijn mensen dan vooral goed in dat rechtvaardigheidsgevoel voor zichzelf. Ze nemen zichzelf als maat. Maar dat harnas, dat staat letterlijk buiten ons. En ik denk, als het gaat hier over gerechtigheid, als het gaat over bescherming, dan vat ik dat zo op. Juist ook vanuit dat beeld van Christus. Als er dan pijlen op mij afkomen, en als er dan pijlen mij raken of dreigen te raken, of als ik inderdaad toch langzaam met de verleidingen dreig mee te gaan, als ik mezelf toch niet helemaal in de hand heb, als ik toch worstel innerlijk met het geloof, dan is het dat ik omgeven ben met de gerechtigheid van Christus. Met andere woorden, dat waar ik fout ga, waar ik het verkeerd doe, Hij het recht maakt. Dat Hij recht maakt wat krom is, wat ik krom heb gemaakt, wat ik krom heb gedaan. Dat maakt vrij. Ik weet niet of u dat zelf wel eens ervaren hebt, maar eigenlijk op alle momenten dat je moet presteren, ook met preken bijvoorbeeld, en dan denk je, zal ik het wel goed doen? Zal het wel lukken? Zal ik de mensen wel bereiken? En daar kun je ontzettend mee bezig zijn, of je het wel goed zult doen. Dat kan je ontzettend onzeker maken ook. Terwijl als je dat bent, dat is juist ontzettend riskant. Je kunt maar beter zeggen, hier sta ik en dit heb ik in Gods naam te vertellen. En natuurlijk, dan kan het ook best verkeerd gaan. Maar als je je werkelijk vrij voelt, dan gaat het vaak in eerste instantie veel beter. Nu, zo vrij worden wij in de strijd geplaatst. En als we verkeerde dingen doen, als het fout gaat, dan is daar de gerechtigheid van Christus die ons omgeeft, die ons hart, de zetel van alles in de Bijbel, beschermt. De derde, de sandalen. De sandalen die het evangelie van de vrede verder brengen. Op een ander toegaan in de strijd, wel meestal zeggen, een ander aanvallen. Daar zit agressie in. Geweld, die ander de eerste klap verkoopt. Maar het vreemde is nu, dat als het nu gaat over op die ander toegaan, dan gaat het hier over het evangelie van de vrede. Het evangelie van de toenadering. Het evangelie van de bruggen slaan. Waar de duivel uiteen rekt, uiteen trekt, daar brengt Jezus Christus, daar brengen wij als zijn volgelingen juist samen. Dat moet blijkbaar de intentie zijn. Als wij de wapenrusting van God aandoen, niet dat we scheiding maken, integendeel dat we verbinden zoals Christus verbonden heeft en dat vertellen en doorgeven. vierde element. Het schild. Het schild werd vaak, dat was niet een massief schild, dat kon natuurlijk amper, want dat kon je nauwelijks tillen. Maar het schild, dat was bekleed met dierenhuiden, nat gemaakte dierenhuiden. Nat, omdat dan brandende pijlen erdoor werden tegengehouden en zelfs door werden gedoofd. Dat schild, dat is natuurlijk bewegelijk. Die andere elementen die we al noemden, die zitten vast. Daar kun je niet zoveel meer aan doen. Maar dat schild is bewegelijk en dat schild, dat is het geloof. En wat zal de tegenstander zoeken? Wat zal de duivel zoeken? De duivel zal steeds de zwakke plek zoeken. Waar ben jij te raken? Nu, het schild van het geloof kan je daar beschermen. En je zwakke plek, dat is natuurlijk niet direct letterlijk een plek op je lichaam. Nee, die zwakke plek, dat is een plek in je leven. Een minderwaardigheidsgevoel dat je misschien van jongs af aan hebt meegekregen. Doordat je altijd het gevoel had het kleintje te zijn, degene die niet kon leren. En soms, hè, dat gaat dan zomaar ineens, dan wordt dat weer even aangeraakt. En dan schrijnt het, of dan doet het pijn, of heel erg pijn. Dan kan het ineens heel erg verlammen, dan kun je geen kant op. Of hetzelfde kan gebeuren bij verdriet. Verdriet dat je hebt opgedaan in de loop der jaren. Ook dat kan dan ineens worden aangeraakt en ook dat kan je dan ineens verlammen. Nu, dan is er dat schild, dan is er het schild van het geloof dat als het ware zegt, ja, ho is, er is er één die mij beschermt. Daar geloof ik in, daar vertrouw ik op. Ik word wel geraakt, maar ik hoef me niet te laten raken, want hij is er. Het vijfde, de helm van de verlossing. In het Oude Testament wordt gesproken over God die de helm van de verlossing draagt. En dat is dan God die vecht tegen de zonde van zijn volk en tegen de volken en tegen de zonde van andere volkeren, van de vijanden. Dus de inzet als het ware, je zou het kunnen zeggen in nieuwtestamentische taal, het offensief van de liefde. God wil niet het kwaad, hij wil het goede. Het offensief van de liefde, het offensief van Jezus Christus. Hij die op ons afkomt, op ons toekomt om te laten zien, zo moet het. Allemaal, alle vijf, deze wapens zijn defensieve wapens. Verdedigend. Het is ook niet voor niets dat Paulus zegt, houd stand. En in die zin is het ook helemaal niet zo gek dat in de nieuwe Bijbelvertalingen is gekozen voor de titel houd stand. Want het is nog maar de vraag of wij wel zo makkelijk stand kunnen houden. En het wordt u duidelijk, denk ik, hoop ik, dat in al deze vijf elementen waarin het gaat over de defensie, over de verdediging, dat het eigenlijk allemaal verwijzende tekenen gaan. Het gaat niet om iets dat ik in handen heb en waarmee ik naar eigen believen en naar eigen inzicht mijn gang kan gaan. Nee, integendeel. Het is eigenlijk steeds een zaak, een gerichtheid van vertrouwen op God. Een vertrouwen op Christus. Juist niet op mezelf, maar op die ander. En zo komt dan ook het zwaard, het zesde element uit de wapenrusting naar voren. Het enige offensieve wapen. Het enige aanvallende wapen. Dat is in zoverre opmerkelijk. Je zou ook kunnen zeggen, nou, er had ook nog een pijl en boog bij kunnen zitten. Er had ook nog een speer bij kunnen zitten. Maar nee, alleen een zwaard. En je moet eigenlijk nog zeggen, een zwaardje. Een klein zwaardje. Een grote dolk. Niet meer. En dat zwaard, dat is het woord. Dat is de geest. Ze staan bijna op één lijn. En in zoverre zit er iets van overeenkomst in. Ze zijn allebei onzichtbaar. Ze hebben allebei iets te maken met trillingen, met wind, met beweging van de lucht. Ook woorden, geluiden, niet meer dan beweging, elk van een eigen aard. En dat is wat de mens, de christen, in handen krijgt. Een zwaard, het zwaard van Gods woord. Zo staat Jezus ook in de woestijn. En zo ontvangt hij dan ook de ingeving van de geest om de duivel de juiste antwoorden te geven. Om hem te verslaan. Dat is de wapenrusting. De wapenrusting van God. En dat alles, inclusief die woorden, inclusief die geest, Paulus verbindt het met het gebed. Het gaat niet vanzelf, het is nogmaals niet iets dat je in handen hebt, het is iets dat je gegeven moet worden. Dat je daartoe in staat bent om los te laten. Misschien is dat wel de kern van het evangelie, uiteindelijk. Dat wij mogen loslaten. Op alle mogelijke manieren zijn we verbonden met het verleden. We zijn verbonden met het kwade. We zijn verbonden met van alles. En het evangelie zegt ons eigenlijk steeds weer, je mag loslaten. Je mag het in de handen van de Heere God leggen. En zo krijgt u ook die wapenrusting in handen als een mogelijkheid. Juist op die momenten dat u misschien ontdekt inderdaad dat er onverschilligheid opkomt bij uzelf. Juist op die momenten dat u misschien ontdekt in gesprek met kinderen of met anderen. Hé, ik heb het gevoel dat dat geloof van mijzelf, dat dat langzamerhand verzwakt en wegdrijft. Bid dan dat deze wapenrusting u gegeven mag worden. Bid dan dat u de woorden en de geest mag krijgen, dat die u mogen vervullen. En dan mag u uiteindelijk zeggen, God zal het werk wel doen. Amen.